van de Sage.
Touché.
Touché met journaliste Goedele de Vrooy. Journalistiek is slechts de helft van haar bestaan. De andere helft gaat helemaal op aan de zorg voor haar zoon Quinten. 22 is hij nu en geboren met een unieke chromosale afwijking. Met als gevolg dat hij niet kan stappen, niet kan praten en niet voor zichzelf kan zorgen. Goedele is drager van de chromosoomafwijking, maar dat wist ze niet bij de geboorte. Schuldgevoel en een burn-out zijn haar niet vreemd. Ze haalt veel energie uit haar job, ook al valt dat vaak moeilijk te combineren. Komt er een oplossing voor de lange wachtlijsten in de zorgsector? Heeft corona de ogen geopend? En wat als ze niet meer zelf voor haar zoon kan zorgen? Dit is Touché met Goedele de Vrooy. Een goede middag.
Broken my heart now. Bring back the dark clouds. I hear your voice loud and clear. Break down the old door. Break up the old floor. We've no use for it here. Shut down the old light. I'm doing all right. See that old world appear. And shut down the old door. I need to live more. Feel my heart race in fear. Sky's getting dark. Did I get lost somehow? Whenever you disappear, each night a colder one. No distance left to run. Can't undo what's been done, my dear. Shut down the old light. I'm doing all right. See that. To live more, feel my heart race in fear. But I know this day will end, and I'll see your face again. My world becomes a sad place. How cruel your shadow falls against these barren walls. Lost in a cold stance. Slow dance of tears. Shut down your light. I'm doing dark clouds. I hear your voice loud and clear.
Jasper Steverlinck met Broken, Goedele de Vrooy. Waarom wou je dit laten horen?
Jasper Steverlinck is een fantastische artiest, vind ik. Prachtige stem.
En hij is ook, net zoals ik, hij is vader van een zorgenkind. En dat schept toch wel een band. En daarom wou ik hem absoluut ook in dit programma.
Ja. Heb je ooit met hem daarover gepraat?
Nee. Ik heb hem ook nooit ontmoet.
Misschien komt dat nog.
In de zevende dag. Maar ik heb hem toch niet durven aanspreken daarover. Omdat ja, ik ook wel weet. En ik heb dat ook niet graag, dat mensen je daar voortdurend op aanspreken. Soms wil je dat ook wel eens vergeten. Hè? Mm-hmm. Dat je mm-hmm. een zorgenkind hebt.
Ja. Maar nu even niet, hè. Nu wil je er misschien wel extra over aangesproken worden. Want woensdag begint het nieuwe seizoen van Pano met een reportage van jou over die ellenlange wachtlijsten in de zorgsector. Je hebt daarvoor een oproep gedaan, hè, naar mantelzorgers, naar mensen die zorgen voor een kind met een handicap. Hoe waren de reacties toen je die vraag de wereld instuurde?
Ja, het was gewoon een oproep via mijn eigen persoonlijke Facebook-account. Ik heb daar heel veel reacties op gekregen. Ik heb tientallen mails gehad van mensen die hun verhaal wilden doen over hoe lang ze al op die wachtlijst staan en wat dat voor gevolgen heeft in hun leven. Hè. Van, je zit eigenlijk een beetje... Veel mensen zijn zo geïsoleerd geraakt doordat ze die zorg voortdurend moeten opnemen en daar veel te weinig hulp bij krijgen. Mensen die hun werk hebben moeten opzeggen. Of maar heel weinig meer kunnen werken, geen sociaal leven hebben, in de problemen komen met je gezondheid, burn-outs. Mm-hmm. De verhalen zijn niet moeilijk te vinden, helaas.
Ja. Woensdag is jouw reportage te zien, maar ik heb al even mogen kijken. Wat me opviel, is dat het allemaal heel warme mensen zijn.
Ja, het zijn mensen die gedreven worden door liefde. Want ze staan voor grote uitdagingen. Je moet er dag en nacht staan voor je kind. Dat stopt nooit. En dat kan je alleen volhouden als je enorme liefde voelt. Hè. Mm. Dat is de motor van die mensen en dat zie je ook.
Mm. Maar ze zijn allemaal even genadeloos over die ellenlange wachtlijsten. En dat is te horen.
Wij vieren straks ons 10-jarig bestaan op de wachtlijst. 10 jaar, stel u voor. En men slaagt er nog altijd niet in om u een prognose te geven. Een idee van wanneer je aan de beurt bent. En dat is onbegrijpelijk. Dat is niet alleen onbegrijpelijk, dat is gewoon, ik zou bijna zeggen, misdadig.
Touché.
Dit is maar een van de vele noodkreten die te horen is in jouw reportage, Goedele. Misschien moeten we even de situatie uitleggen, hè, herschetsen. Hoe het zover is kunnen komen met die wachtlijsten.
Ja, die bestaan al heel lang, minstens 20 jaar. Maar die groeien elk jaar aan. Ook al verhoogt de Vlaamse regering ook wel altijd de budgetten voor gehandicaptenzorg. Maar ze verhoogt die niet genoeg om de groei van de wachtlijsten te kunnen afremmen. Op dit moment zijn er 20.000 mensen in Vlaanderen die wachten op zorg, waar ze recht op hebben. Hè. Dus ze hebben al een goedkeuring, een hele procedure doorlopen die behoorlijk streng is en waarin de overheid zegt van ja, jij hebt recht op zoveel zorg. Maar helaas, dan krijgen ze allemaal dezelfde brief, helaas heeft de overheid op dit moment geen geld om u ook dat budget uit te betalen. Dus je komt op de wachtlijst. 20.000 mensen, 16.000 mensen bij de volwassenen en 4.000 kinderen staan op die wachtlijsten. En soms jarenlang. Dat loopt tot 20 jaar. Hè. Sommige mensen wachten al 20 jaar.
Ja. Je hebt het PAB en het PVB.
Ja.
Wat is dat precies?
Het PAB is het persoonlijk assistentiebudget en dat is voor minderjarigen. Dus dat is een bedrag aan geld dat je kan inzetten om thuis mensen in dienst te nemen eigenlijk die je kunnen helpen met de zorg voor je kind. Een PVB is een persoonsvolgend budget, dat is voor volwassenen. Dat bestaat nu 3 jaar. Hè. Dat is een nieuwe vorm van financiering van de gehandicaptenzorg. Tot 3 jaar geleden kregen gehandicapte voorzieningen, instellingen dus, die kregen subsidies. Dat is afgeschaft 3 jaar geleden. Die instellingen krijgen niets meer. Het zijn nu de personen met een handicap zelf die een persoonsvolgend budget krijgen. En daarmee kunnen zij naar een voorziening gaan en die betalen voor de zorg. Dus dat budget heb je nodig, zowel om naar een voorziening te gaan als om thuis, als je verkiest om in je eigen omgeving te blijven, om thuis mensen in dienst te nemen. Nu, op zich is dat een heel goed systeem. Hè. Bestaat trouwens in de meeste van onze buurlanden al langer dan bij ons. En de bedoeling daarvan is om mensen met een handicap meer vrijheid te geven en meer autonomie. Dat zij niet allemaal automatisch in een voorziening moeten gaan leven. Hè. Dus dat is vanuit de vraag van mensen met een beperking zelf dat die hervorming er gekomen is. En dat het is minister Van Deurzen geweest die heeft ingevoerd. Dus dat is op zich een heel goede zaak. Hè. Want mensen kunnen nu kiezen om thuis hun eigen zorg te voorzien. Maar natuurlijk, het geld moet er zijn. Hè. Het systeem blijft door de letter. Die autonomie, die vrijheid blijft door de letter. Als je natuurlijk dat budget niet krijgt en op een wachtlijst gezet wordt voor, je hebt geen idee hoe lang. Hè? Want dat is wat ook de quote die je net liet horen. Dat is wat mensen eigenlijk het ergst vinden. Ze vinden het misschien niet zo erg dat ze even moeten wachten. Maar het moeilijke is dat je geen enkel perspectief hebt. Je weet niet hoe lang dat gaat duren. En dat weegt heel zwaar.
Quinten stond ook op een wachtlijst, hè?
Ja, zoals iedereen heeft hij ook moeten aanschuiven om een budget te krijgen. Bij ons heeft dat uiteindelijk maar 4 jaar geduurd, wat eigenlijk heel snel is. Maar dat neemt niet weg dat dat toch een heel zware periode is, juist door die onzekerheid. Als de overheid zou kunnen zeggen van kijk, je moet 3 jaar wachten, dan kan je je leven daar ook op organiseren. Hè? Dan kan je daarop instellen en dan weet je van over 3 jaar zal het anders zijn en dan kan je ook voorbereiden van hoe ga ik dat budget inzetten. Nu, het kan evengoed nog 10 jaar duren, hè? En dat is emotioneel heel uitputtend, hè? Die onzekerheid. Tijdens de corona-lockdown vond ik het toch wel heel opvallend dat al na een paar weken lockdown de overheid dingen begon te zeggen als van, god, het begint toch zwaar te wegen voor de mensen en we moeten hen toch perspectief geven wanneer ze weer hun vrienden zullen kunnen zien, wanneer ze weer op café zullen kunnen gaan. Dus ja, daar moest ik toch enorm mee lachen, want voor mensen met een beperking geldt dat recht op perspectief blijkbaar helemaal niet. Hè? En dan hebben we het niet over een paar weken niet op café kunnen gaan, maar dan hebben we het over jarenlang wachten op levensnoodzakelijke zorg waar ze recht op hebben.
Afgelopen maandag was er in de coronacommissie de getuigenissen van ouders met kinderen met een handicap om te horen hoe zij die voorbije 6 maanden hebben beleefd. Die getuigenissen waren ook niet mals. Hè? En jij kan daarover meespreken. Hè? Wat heb jij gedaan de voorbije 6 maanden om Quinten de nodige opvang te geven?
Ja, voor mensen met een handicap is het nog een extra zware periode geweest. En ja, dat gaat ook nog even blijven duren, vrees ik. Iedereen die in een voorziening verbleef of die naar een dagopvang ging, kreeg op 13 maart de keuze van ofwel blijf je hier, enfin, niet in dagopvang, want die gingen allemaal gewoon dicht, maar mensen die in een voorziening residentieel verblijven, van ofwel blijf je hier, ofwel ga je naar huis en er zal geen weg terug zijn. Die keuze zal blijven gelden zolang die lockdown van kracht is. En in het begin werd gedacht dat dat een maand of zo zou zijn. Uiteindelijk zijn dat 10 weken geworden, minimum. En voor veel mensen heeft het zelfs nog veel langer geduurd. Nu, dat heeft toch wel enorme impact gehad. Hè. Mensen die hun kind in een voorziening hebben gelaten, bijvoorbeeld, hebben dat 10 weken of soms nog langer gewoon niet kunnen zien. Hè. Dus ouders zijn van kinderen gescheiden. Ik ben heel blij dat ik niet in dat geval was. Quinten is naar huis gekomen bij mij. Ik had ook zelfs niet de keuze, want hij had ook weer koorts toen. Het was een verdacht geval, dus moest naar huis. En dan sta je er alleen voor. Hè. Dan valt alle normale zorg weg.
En hoe heb jij dat gedaan, die 10 weken?
Wel, ik heb gelukkig een vriend. Mijn vriend heeft mij enorm geholpen. We hebben dat met z'n tweeën gedaan. Dat is behoorlijk pittig, hè, want het is 7
Want wat
dagen
kwam er dan ineens bij jou terecht wat je anders van hulpverleners krijgt?
Wel, normaal gezien, de laatste 3 jaar verblijft Quinten tijdens de week in Bindkracht, hè, in een voorziening. En is hij alleen in het weekend thuis. Nu ja, moet je dat 7 dagen op 7 doen, dag en nacht. Hè. Dat, ja, gewoon, dat is het moeilijkste, hè. Dat, dat nooit stopt. Ja. Dat je voortdurend met hem bezig bent. Je kan eigenlijk zelfs met z'n tweeën heel weinig andere dingen doen, eigenlijk niks, dan die zorg te voorzien. Bovendien, ja, alle therapieën die hij normaal krijgt, kiné, dat viel ook allemaal weg. En dat, ja... ik heb geprobeerd dat te compenseren door zelf wat kiné te geven, in de zin van hem te stimuleren om te stappen, heel veel met hem buiten gaan, want je zei net dat hij niet kan lopen, dat klopt niet helemaal.
Ja, ik kan het gecorrigeerd en terecht, ja. Want dat maakt een groot verschil,
ja,
het feit dat
absoluut.
Hij toch het is, een beetje kan stappen.
Zeker, hij kan.
Zelf de trap op kan.
Ja. Ja. En hij is niet volledig rolstoelgebonden, wel buiten, want hij kan geen lange afstanden stappen. Maar je moet dat ook wel voortdurend onderhouden. Hij moet ook elke dag in verschillende orthopedische toestellen geplaatst worden om hem te dwingen om recht te staan, wat hij op zichzelf eigenlijk niet kan. Dat gebeurt met een sta-apparaat. Hij heeft ook een apparaat om zijn benen in strek te houden gedurende een bepaalde tijd, wat ook nodig is om zijn spieren te verlengen. Dus ja, al die zorg, dat hebben we dan zelf gedaan. Hè.
Mm-hmm. Heeft corona iets blootgelegd? Denk je dat er nu anders zal omgegaan worden met die wachtlijsten, dat er een versnelde oplossing zou kunnen komen?
Als dat eens zou kunnen. Het is mij wel opgevallen tijdens die zitting in het Vlaams parlement dat de parlementsleden heel erg onder de indruk waren van de getuigenissen van die twee moeders die daar zijn komen spreken. En dat... ik heb daar toch wel hoopgevende dingen gehoord. Nu, ze zeggen al 20 jaar, alle politieke partijen zeggen al 20 jaar, ja, die wachtlijsten, dat is een schande en we gaan dat oplossen. Vooral als de verkiezingen eraan komen, zeggen ze dat. Maar dan zijn de verkiezingen achter de rug, dan wordt er een regeerprogramma gemaakt en dan blijkt dan toch maar weer dat het niet super prioritair was, want dat de budgetten die ervoor uitgetrokken zijn heel onvoldoende zijn. Nu had ik toch wel de indruk, de bewoordingen waarin ze de wachtlijsten veroordeeld hebben, kamerbreed, hè, van Groen tot Vlaams Belang, eensgezind, waren nog sterker dan ze dat vroeger deden. Ik heb een parlementslid van Open VLD, van een regeringspartij, dus horen zeggen dat het moet stoppen met die wachtlijsten, dat er een plan moet komen om dat op te lossen. Dat zijn dingen die mij hoopvol stemmen. En ja, corona heeft er zeker toe bijgedragen, omdat de zorg heel erg op de voorgrond is gekomen. Het is ook fantastisch dat er een zitting is geweest in het Vlaams parlement waarin mensen met een handicap en hun omgeving konden komen uitleggen hoe zij eronder geleden hebben. Dat is al fantastisch. En ik hoop dat er nu toch een meer besef is van dat ook die mantelzorgers helden van de zorg zijn. Hè? En dat zij ook ondersteuning verdienen.
Mm.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
Frans Gall met Évidemment. Goede de Vrooy, je hebt de Touché-muziek wel uitgekozen, hè?
Ja, het is een nummer dat mij ook altijd opnieuw weer heel erg raakt. Het gaat eigenlijk over rouw, hè. Ik denk dat ze het geschreven hebben, zij en haar man, over de dood van een vriend. Hoe rouw je verandert. Hè. On rit encore pour des bêtises. On danse encore, mais pas comme avant. Alles is hetzelfde, maar toch helemaal anders. Dat is een nummer waar ik ook veel naar geluisterd heb toen Quinten nog jong was. En ik voelde, ja, ik voelde mij ook zo. Ik ben nog altijd dezelfde Goedele, maar ik ben niet meer dezelfde Goedele, want ik ben iets kwijt. En dat is zorgeloosheid. Het besef van, ik ga voor de rest van mijn leven eigenlijk nooit meer zorgeloos kunnen zijn. Zorgeloos gelukkig. Mm-hmm. En dat is ook zo, dat is ook niet meer zo. Je kan nog wel gelukkig zijn, natuurlijk wel. Maar niet meer zoals vroeger.
Mm-hmm. En kan je dan omschrijven wat jou gelukkig maakt?
Wat mij gelukkig maakt is dat mijn zoon gelukkig is.
Ja.
Als hij gezond is, en daarmee bedoel ik vrij van ziekte, en lacht en vrolijk is, dat is voor mij 90% van mijn geluk. Ja.
En waaraan zie je dat hij gelukkig is?
Hij is een heel extravert persoon, in die zin, je kan alles van zijn gezicht aflezen. Hè. Hij lacht, hij toont zijn vrolijkheid. Als je hem gewoon wakker maakt, 's ochtends in bed, dan begint dat met een enorme lach. Dus als hij zich goed voelt, dan zie je dat ook. Ja. Als hij zich slecht voelt, helaas ook. En dan moet je de zoektocht beginnen naar wat scheelt er. Want hij kan het natuurlijk niet uitdrukken. En dus, dat is altijd wel moeilijk. Mm-hmm. Maar wanneer alles goed gaat, dan zie je dat ook.
Ja. Want taal is er inderdaad
niet,
hè?
Nee.
Welke taal gebruiken jullie om te communiceren?
Oh, ik praat gewoon tegen hem. Hij begrijpt mij niet, maar je legt wel contact op die manier. Hè? En hij maakt geluiden die ook heel duidelijk maken of hij boos is of blij is. Dus die leer je wel interpreteren. Hè?
Maar dat en de fysieke taal? De fysieke taal, hoe doe je dat?
Ja, je knuffelt zo'n kind heel veel, hè. En hij vindt dat soms leuk en soms niet, want hij heeft ook wel heel erg een eigen wil. Hè? Dus,
ja?
Dus geen knuffeldiertje dat alles zomaar zich laat welgevallen. Hè? Hij weet heel goed wat hij wil en wat hij niet wil en hij laat dat ook merken.
Ja. En merkt hij ook als het met jou niet zo goed gaat?
Dat denk ik niet. Nee, nee, dat denk ik niet. Dat hij dat oppikt.
Ja. Je hebt een burn-out gehad. Hè? En dat is ook iets waar zowat alle mensen in jouw pano over praten. Dat ze bang zijn om in een burn-out terecht te komen of het al hebben meegemaakt. Dat blijkt aanwezig te zijn bij zowat al die ouders.
Ja.
Hoe heeft het zich bij jou gemanifesteerd?
Ja, ik wil toch wel eerst heel even duidelijk zeggen dat een burn-out geen depressie is. Dat dat echt iets helemaal anders is. En ik kan het weten, want ik heb ze allebei meegemaakt. Ja. Dus, en ik wou ook nog even zeggen, in Nederland is er onlangs een onderzoek gebeurd naar burn-out bij ouders van gehandicapte kinderen. En 60% van de ouders van gehandicapte kinderen zegt een burn-out te hebben of gehad te hebben. Uh-huh. En dan wil ik er ook nog even bij zeggen dat er in Nederland geen wachtlijsten zijn. Dus je moet niet vragen. Dat vraagt heel veel van een mens, hè. Continue zorg. En dat is levenslang. Hè. Dat is niet een paar jaar, maar levenslang. Hoe heeft zich dat bij mij gemanifesteerd? Doordat op een bepaald moment, na heel veel ziektes, ja, gewoon verkoudheden, hè, dat soort, ik was op de duur bijna continu verkouden. Maar je werkt door. Hè. Mijn werk als journalist, je zorgt voor je kind, je gaat altijd maar door, want dat is toch wat de mensen van je verwachten en dat moet gewoon. En op een bepaald moment kwam er een luide pieptoon in mijn oren. En dat was zo'n beetje, ja, wat mij over de rand deed gaan. Zeker, dat was de druppel die de emmer deed. Plots kon ik niets meer, niets meer. Ik kon, ja, geen kilometer meer stappen. Ik kon geen krant meer lezen. Ik kon geen geluid meer verdragen. Het, ja, gewoon zo overstrest en zo oververmoeid dat je lichaam je dwingt om te stoppen en te rusten. Mm-hmm. En die tinnitus, ja, die, dat is ook wel iets waar je voor de rest van je leven mee zit. Hè.
Daar ben je niet vanaf.
Nee, dat is wel heel veel beter. Hè. Het is zeker leefbaar. Je leert ermee omgaan ook. Ik kan hem ook wel onder controle houden door ervoor te zorgen dat ik genoeg slaap. Dat is heel belangrijk. Als ik een paar nachten te weinig geslapen heb, dan wordt het luider. Dan weet je dat je rust moet nemen. Ja, dus die tinnitus en, ja, 9 maanden thuisgezeten. Hè.
En als je zegt, er is echt een verschil tussen een depressie en een burn-out. Ik kan het weten, want ik heb ze allebei gehad.
Ja.
Wanneer heeft de depressie zich dan gemanifesteerd en hoe anders was dat?
Ja, dus een burn-out is echt lichamelijk. Hè? Dus, je wil nog wel doorgaan, maar ja, je lichaam zegt stop, het gaat gewoon niet meer. Een depressie is dus een stemmingsziekte. Je bent depressief, je bent zo ongelukkig dat je wil doodgaan. Dat is een depressie. Maar er is eigenlijk lichamelijk niks mis met je, maar je hebt gewoon de moed niet meer om verder te gaan. Dat is veel langer geleden. Dat was, ja, dat had te maken met het verwerkingsproces van de handicap van Quinten. Ik heb daarmee geworsteld. Ik wilde ook heel graag een ander kind, maar dat is ook niet gelukt. En dus ik zat met 2 rouwprocessen tegelijk eigenlijk. En je gaat toch door en je probeert ermee te leven, maar op een bepaald moment was het mij toch gewoon te veel. En ik kon niet meer verder. Nee, ik was heel, heel depressief, ja.
En waarom wou je een tweede kind?
Ja, je wilde een gezond kind. Hè. Je wordt niet zwanger met de bedoeling om een gehandicapt kind op de wereld te zetten. Dus je wil dat dan goed maken. Dat kan natuurlijk niet, maar compenseren door toch een ander kind te hebben dat wel gezond is. Dat is wel een tijdje echt een obsessie ook geweest. Van, ik moet dat absoluut hebben, want anders kan ik het niet aan. En ja, dat lukte dan niet. Dus dan moet je daar ook mee leven en die droom opbergen en aanvaarden dat het niet voor jou is.
En is dat een compensatie? Want je kent heel veel lotgenoten. Hè? Is dat voor mensen een compensatie als ze naast hun kind met een handicap ook nog een gezond kind hebben?
Een compensatie is misschien niet het beste woord ervoor, maar ik denk wel dat je helpt om contact te blijven houden met de niet-zorgende wereld. Ja? Je hebt, als je ook een kind hebt dat naar school gaat en dat opgroeit, dan heb je veel meer sociale contacten met andere mensen. Dat heb ik niet gehad. Je zit meer, toch meer geïsoleerd van de gewone wereld waar mensen gezonde kinderen hebben. Mm. En ja, zo'n kind dat groeit en opgroeit en leert praten, dat is toch, ja, een mirakel en fantastisch om te mogen meemaken.
Lascia ch'io pianga, muziek van Händel, hier gezongen door Cecilia Bartoli, Goedele de Vrooy. Je weet dat 2 weken geleden Frédéric de Laplace, onze nieuwe CEO, hier te gast was in Touché. Hij koos precies hetzelfde nummer. Moeten we daar iets achter zoeken?
Ik ben blij dat hij ook heel goede smaak heeft.
Ja, dat op zijn minst.
Ja, het is een prachtig nummer. Ik deelde de liefde voor dit nummer met een vriendin. Dat was 15 jaar geleden. En we gingen samen op vakantie naar Italië. En zij had een cd gemaakt met eigenlijk 10 versies van dit nummer op. En we hebben daar de hele week naar geluisterd. Geloof het of niet, maar ik associeer dat nummer daardoor met zomer in Italië en vakantie. En het is eigenlijk een droevig nummer. Op een opera, Laat mij huilen, betekent het eigenlijk de titel. Mm-hmm. Mij doet het denken aan vakantie, zomer, geluk in Italië.
En stel dat je Cecilia Bartoli zou kunnen uitnodigen om te komen zingen voor een benefiet voor Bindkracht.
Wow.
Dan zou dat allicht wel wat opleveren. Maar dat is iets waar jij echt heel veel tijd in steekt. Hè? Geld inzamelen voor Bindkracht, het huis waar Quinten verblijft. Want daar moet elk jaar €65.000 op tafel liggen.
Dat is alleen al om het personeel te betalen. Hè. Dat komt omdat wij een aantal mensen opnemen die nog helemaal geen budget hebben, die op de wachtlijst staan in een gewone voorziening. Die doen dat niet. Hè. Zonder budget kom je niet binnen. Een ouderinitiatief is in die zin uniek, dat wij werken vanuit solidariteit. We zijn solidair met de mensen die nog geen budget hebben. Maar dat betekent inderdaad dat wij het personeel, dat we natuurlijk wel nodig hebben om die zorg te leveren, dat we dat zelf moeten betalen voor een stuk. En dan moet je dus zelf geld inzamelen. Vorige week heeft Rob Heerbout, papa van Quinten, nog een fantastische benefietactie gedaan, die echt een enorm succes was. Mensen konden fietsen voor Bindkracht en ze hebben dat ook massaal gedaan. En die solidariteit te voelen, dus dat er toch heel veel mensen zijn die daar dan op afkomen, die daar echt mee bezig zijn, die iedereen moest dan sponsors zoeken, zelf voor zijn eigen fietstocht. Dat heel veel mensen dat met heel veel liefde doen, dat is hartverwarmend. Dus er is heel veel solidariteit in onze samenleving. En dat compenseert dan een beetje het gebrek aan solidariteit van de overheid misschien. Want dit soort dingen doen, hè, die benefieten, je kan dat een aantal jaren volhouden. Maar wij gaan dat niet nog 20 jaar kunnen volhouden om elk jaar opnieuw weer mensen warm te maken. Op de duur gaat er toch een zekere vermoeidheid ontstaan van moet nu weer al gegeven voor Bindkracht. Eigenlijk is het de overheid die haar kerntaak hier niet vervult. En dus we kunnen dat een aantal jaren blijven volhouden, maar uiteindelijk moeten al die mensen die bij ons zijn en die nog op de wachtlijst staan, die moeten gewoon hun budget krijgen. Want dat we dan solidariteitsacties doen en benefieten doen voor wat extra's. Hè? Voor bijvoorbeeld een busje te kunnen kopen om op uitstap mee te gaan. Dat vind ik normaal. Maar niet voor de basiszorgkosten, om het personeel te betalen. Hè? Uh-huh. Dus die budgetten, dat is eigenlijk puur een investering in jobs. Dat wil ik toch nog ook even duidelijk zeggen. Dat is geen geld dat mensen met een beperking gebruiken om hun huur of hun eten of hun uitstappen te betalen. Nee, dat gaat hier puur om personeelskosten. Als de overheid geld uitgeeft aan, ik zeg maar wat, onlangs was het nog op het nieuws. We hebben nieuwe F-35's gekocht, gevechtsvliegtuigen, en die moeten ook nieuwe hangars krijgen. En er komen wat hangars in Vlaanderen en wat in Wallonië natuurlijk. Dat kost dan wel wat meer. Maar dan wordt gezegd van maar dat kost wel veel. Maar dat zijn allemaal jobs hoor. Dat wordt dus gecompenseerd. Er zijn terugverdieneffecten. Waarom wordt dat nooit gezegd als het over gehandicapte zorg gaat? Dat is geld dat 100% naar jobcreatie gaat. Hè? Niet alleen naar nieuwe banen die je maakt voor mensen die dan de zorg opnemen voor de mensen met een beperking. Maar je hebt zelfs een dubbel terugverdieneffect. Want de mantelzorger, die de zorg gratis doet, die moet heel vaak stoppen met betaald werk of dat heel erg terugschroeven. Dus je wint eigenlijk twee keer. Je hebt dubbele terugverdieneffecten. Maar in deze context hoor je dat nooit. Dus dat wou ik hier toch ook zeker even zeggen.
Ja. Dat huis draait nu, Bindkracht draait. Daar wonen 11 mensen?
Ja.
Ja. Hoe moeilijk was het om die plek te vinden?
Dat is ook een hele zoektocht geweest. En daar hebben we toch ook wel de minder mooie kanten van sommige mensen ontdekt. We hebben eerst wat bouwplannen gehad. We wouden zelf een huis bouwen. Maar die plannen zijn telkens gedwarsboomd door klachten die ingediend zijn. Door buren die zelfs er niet voor terugschrikten om als wij dan hen uitnodigden om te komen praten over waarom ze een klacht hadden ingediend, die ze gewoon zeiden van ja, wij willen eigenlijk gewoon geen gehandicapten in onze buurt. Dat is toch wel heel chockerend. Dus dat soort mensen bestaat ook in Vlaanderen, maar het is absoluut zeker een heel, heel kleine minderheid. Maar dus die bouwplannen hebben we omwille van die klachten altijd moeten opbergen. Maar uiteindelijk is dat allemaal niet zo erg gebleken, want we hebben dan een huis kunnen kopen. We zijn dat nu aan het uitbreiden, want het is wel een beetje te klein voor 11 gasten. En eigenlijk ja, is dat een betere weg gebleken.
Waarin geloof jij?
Dus in de goedheid van de meeste Vlamingen en van de meeste mensen in het algemeen. Ik geloof ook in God, ja, dat zeg ik graag, omdat dat ook wat controversieel is tegenwoordig. Je moet al, ja, de meeste mensen durven dat niet meer te zeggen en daarom wil ik het zeker wel zeggen.
En op welke manier geloof jij dan in een God?
Op mijn geheel eigen manier, die ja, superpersoonlijk is. Ik ben ook geen kerkganger of zo, ik ben zelfs niet katholiek, maar ik geloof wel in een hogere kracht, in een God, ja, laten we het maar gewoon God noemen. Dat is een keuze die je maakt in het leven. En ik vind dat dat het leven gewoon rijker maakt. En dat het is een steun in moeilijke tijden.
Op welke manier maakt het jouw leven rijker dan?
Ik kan niet leven vanuit een geloof dat er alleen maar materiële dingen zijn. Dan is het leven toch zinloos. ik kan daar heel moeilijk in functioneren. Het is, nee, ik kies ervoor. Er is iets hogers. Er is een hoger plan. Een hoger waar wij allemaal in passen.
Mm-hmm. En jij ook.
Ja. Thank you.
Lullaby, gespeeld door de Frans-Italiaanse pianist Michel Petrucciani. Hij wordt beschouwd als een van de grootste jazzpianisten van Frankrijk. Hij werd geboren met osteogenesis imperfecta. Dat is een erfelijke aandoening die broze botten veroorzaakt, waardoor hij nauwelijks een meter groot was en 30 kilo woog. Hij is gestorven op zijn 37ste, maar prachtige muziek gemaakt in zijn leven. Goedele, De Vrooy, wat is de levensverwachting van Quinten?
Die is net zo hoog als die van jou of van mij.
Hij kan oud worden.
Ja, absoluut. Hij heeft geen hartproblemen of andere vitale organen die wat zwakker zouden zijn of zo. Nee, zijn problemen zijn niet van levensbedreigende aard. Dus hij kan makkelijk 80 worden.
Mm. En hoe zie jij jezelf oud worden?
Veel te snel. hoe zie ik mezelf oud worden? Ik wil zo lang mogelijk blijven voor hem zorgen, zoveel ik kan. Hij heeft een plaats in Bindkracht, een hele goede plaats. Maar in het weekend is hij meestal bij mij. Ik vind dat belangrijk om dat te blijven doen, zolang ik het kan. Omdat ik ook weet dat er een moment gaat komen dat ik dat fysiek niet meer aan kan. Want je moet wel sterk zijn, hoor, ook fysiek sterk, om die zorg te kunnen doen. En ik wil niet later spijt hebben dat ik... Toen ik het nog kon, dat ik het niet genoeg gedaan heb. Daarom wil ik maximaal tijd met hem doorbrengen. Maar op een bepaald moment gaat mij dat niet meer lukken. Hè. En dat is iets waar ik wel bang voor ben. Dan zal het contact beperkt moeten zijn tot hem even vlug gaan opzoeken of zo. Of als ik ziek zou worden, dan kan ik hem waarschijnlijk niet meer zien. Dat zijn wel dingen die soms door mijn hoofd spoken, maar waar ik niet aan ga denken, want dat is toch totaal zinloos.
Je krijgt nu ook steun van jouw vriend, Jan. Mm-hmm. Heb je hem moeten overtuigen om dat deel van jouw leven daarbij te nemen?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Hij heeft een grote vermogen om lief te hebben. En dat ging helemaal vanzelf. Hij heeft ook meteen gezegd van Ik had in het begin gezegd van, ja, maar als je een relatie met mij begint, je weet toch wat dat betekent? Dat betekent dat je hem erbij moet nemen. En hij heeft altijd meteen gezegd van, dat is totaal geen issue. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik zal met liefde jou helpen om die zorg te doen. En ja, dat is toch fantastisch dat iemand dat kan. En inderdaad, met heel veel liefde doet.
Ja. Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven?
Ja, de boodschap van mijn pano. De boodschap is Vlaanderen alsjeblieft, Vlaamse regering alsjeblieft, investeer meer in personen met een handicap. Die wachtlijsten zoals die nu aan het groeien zijn, dat kan gewoon niet meer. Je brengt mensen in onmogelijke posities. Je maakt mensen ziek, echt letterlijk. Burn-outs. En omdat je het veel te veel van die mantelzorgers vraagt. Dat kan echt niet meer. Je moet die mensen perspectief bieden.
Hmm. En kijken, hè, woensdag naar Pano. Ik heb nog muziek van een blind Malinees koppel. Maar ze weten verdomd goed dat het niet goed gaat in de politiek.
Dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Corrompu dans la politique. ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect, du respect.
Amadou en Mariam met Ce n'est pas bon, la hypocrisie dans la politique. Goedele de Vrooy wil zeker nog iets zeggen, hè?
Ja, ik vond een heel goed gekozen nummer, want inderdaad, hypocrisie is er wel degelijk als het gaat over die wachtlijsten, omdat alle politieke partijen altijd maar weer herhalen hoe belangrijk dat is en welk respect ze hebben voor mantelzorgers. Maar dat betekent gewoon niets. En ja, in het huidige Vlaamse regeerakkoord staat bijvoorbeeld: we zijn voor een warm en zorgzaam Vlaanderen en wie hulp nodig heeft, laten we nooit in de steek. Ja, ik zou heel graag hebben dat ook, ja, dat die woorden geen loze woorden blijven, maar dat het ook echt zou gebeuren.
Goedele de Vrooy, geen betere manier om deze Touché mee af te sluiten. Ik wil je danken voor dit gesprek.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be.